Goed mensen, ik ga een beginnetje maken. Ik wil vanavond samen met u gaan kijken naar Ezechiël 2 tot en met 7. Het is niet zo dat ik een vers voor vers en een woord voor woord studie geef, want dan ben ik over 10 jaar nog niet klaar, omdat het natuurlijk een heel groot boek is. De volgende les gaat over hoofdstuk 8 en 9, dus ik wil nu vanavond een overzicht geven over de hoofdstukken 2 tot en met 7. Laat ik hier eens mee beginnen. Wij hebben gezien dat het boek Ezechiël te verdelen is in 3 hoofddelen. Ik schrijf het nog maar een keer op. Hoofdstuk 1 tot en met 24, dat zijn de oordeelsprofetieën over Israël. Hoofdstuk 25 tot en met 32, dat zijn de oordelen die Ezechiël moet aankondigen over de 7 heidenvolkeren. En dan vanaf hoofdstuk 33... tot en met hoofdstuk 48, dan mag hij een en al heilsprofetieën uitspreken. De belofte van de komende heilstijd. Nou, wij zijn nu begonnen met dat eerste kopje. Hoofdstuk 1 tot en met 24. Dus we gaan nu de komende tijd gaan we nadenken over die zwarte profetieën, de onheilsprofetieën die Ezechiël moest aankondigen. We hebben de vorige keer gezien hoofdstuk 1. Dat begon met een prachtige beschrijving, indrukwekkende beschrijving van de troonwagen van God. De troonwagen van God. Dat was als het ware het begin van zijn roeping. Dat was het begin van zijn ambtelijke bediening, waarin hij als priester geroepen werd tot profeet op 30-jarige leeftijd en een indruk kreeg van de overweldigende heerlijkheid van de Heer. Had hij ook wel nodig als een steun in de rug om vervolgens een hele zware opdracht te gaan vervullen. En daarin wordt hij geroepen in hoofdstuk 2 tot en met 3 vers 15. Daar gaan we eerst dadelijk naar kijken. Dat noemen wij wel zijn zending of zijn opdracht. God zendt hem. Zijn goddelijke opdracht die hij krijgt om profeet te zijn. Dit was de verschijning van God. En hoofdstuk 2 tot en met 3 vers 15 is de zending die God hem geeft. Zal ik gelijk een indeling geven? Dan weet u gelijk wat we vanavond allemaal gaan doen. Vervolgens, hoofdstuk, vanaf, ik kan meelezen in uw Bijbel, dat kunt u het allemaal zien. Vanaf hoofdstuk 3 tot en met 16, vanaf hoofdstuk 3 vers 16 en verder, dan wordt hij aangesteld ook als een uitvloeisel hiervan, als wachter van Israël. Een wachter. En dan, daar ga ik vanavond zeker wat over zeggen, dan krijgen we hoofdstuk 4 en 5... 4 wonderbaarlijke tekenen. De 4 tekenen die hij ontvangt. Nou, dat is heel apart. En dan krijgen we hoofdstuk 6 en 7. En dat zijn nog eens 2 aparte boodschappen van God. En ze eindigen alle 2 op dezelfde manier. Hoofdstuk 6 staat, en daar kan je zien dat 2 aparte boodschappen zijn. Eens even kijken. En zij zullen bevinden, vers 14, zij zullen weten dat ik de Heere ben. En zo staat het ook in hoofdstuk 7, vers 27. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Nou, ik ga, dat is een beetje de indeling van de eerste 7 hoofdstukken. Dit hebben we gehad. Ik ga nu met u eens even kijken naar die goddelijke opdracht. En daar gaat het ook over in hoofdstuk 2 van het boekje. Nou, u moet bedenken, er staat in hoofdstuk 2 bij mij boven van Ezechiël, de roeping van Ezechiël. Ik ga u iets vertellen over de achtergrond, voordat we even gaan kijken hiernaar. U kan dat later thuis lezen. U moet bedenken, Ezechiël, die zat daar in aan de rivier, de Kebar, in Tel Abib, tussen de Eufraat en de Tigris. U moet bedenken dat er in die tijd, dat lezen we in hoofdstuk 13, dat is de achtergrond, dat er enorm veel valse profeten waren en profetessen, mannelijke M-V, profeten en profetessen. En die mannelijke profeten en die vrouwelijke profetessen, die zeiden tegen die mensen daar aan de Kebar, aan die rivier, Tel Aviv, vrede, vrede, geen gevaar. Weet u het nog, dat is heel belangrijk om te onthouden, of snapt u het niet? Die mensen die waren weggevoerd in het jaar 597 voor Christus. U weet het nog, hè, of niet? Zal ik het nog een keer zeggen? Hè? In het jaar van, kijk, dit was Israël. Even kijken, zo. Dit was Israël, zo. De Dode Zee, de Jordaan, meer van Galilea, de berg Karmel, de Middellandse Zee, Jeruzalem. Ze waren weggevoerd, zo, vanuit het noorden, naar, dit was de Eufraat, dit was de Tigris. Ze waren weggevoerd hier naar het plaatsje Tel Aviv. Hier ligt Babel, hier ligt Ur. Nou, dat waren ze in 597. Klopt, hè? Oké. Maar de tempel in Jeruzalem, die stond er nog. Alleen die elite, die upper ten, die bovenlaag, was weggevoerd. Maar het meeste van het volk der Joden zat daar nog. En die tempel stond er ook nog. En wat dachten die mensen die hier naartoe weggevoerd waren? Ja, kijk, dat duurt misschien 1 of 2 jaar. En dan mogen we gelukkig weer terug. Wij hebben hoop dat we gewoon weer teruggaan. En die tempel blijft gewoon staan. Want des Heren tempel is deze. En God gaat zijn eigen huis toch niet verwoesten? Wie zei dat trouwens? Des Heren tempel is deze. Jeremia, precies. Die leefde ook in die tijd. Maar wat zegt Ezechiël? Dat is de kern van die eerste 24 hoofdstukken. Ezechiël zat hier ook. En er was een optimistische stemming daar. We zitten hier een paar jaar en dan gaan we gewoon weer terug. En dan gaan we gewoon weer verder. En die tempel blijft gewoon staan. Die wordt echt niet verbrand. Nee, zegt Ezechiël, die hoop boor ik de grond in. Want al zo zegt de Heere, Heere, Jeruzalem zal worden verwoest en de tempel zal worden verbrand. En dat is gebeurd in het jaar 586 voor Christus. Dus al die, even kijken hoor, 11 jaar, van 597 tot 586, heeft Ezechiël een oordeelsprofetie laten horen. Mensen, jullie hopen wel en je denkt wel dat je terugkomt, maar dat is niet zo. En er waren vele valse profeten. Kijk, nou krijgt het een beetje kleur, hè? Nou zie ik u een beetje. Nou ligt hij op. Nou, er waren vele valse profeten. Hoofdstuk 13 wordt dat uitgebreid beschreven. Die zeiden, mensen, prima, we gaan gewoon dadelijk weer terug. Zeg maar even tijdelijk en we gaan gewoon terug. Dus die spraken allemaal van vrede, vrede, geen gevaar en we gaan gewoon weer terug. Ezechiël noemt dat, een hele bekende ouderwetse uitdrukking. Ezechiël noemt die profeten die pleisteren met loze kalk. Ik heb nooit je uitdrukking begrepen. Weet u wat dat betekent? Pleisteren met loze kalk. Afgelopen zondag ging het over die schaapskooi. Weet u nog dat ik dat, die ring zo, die muur. En die stenen die los op elkaar gestapeld zijn zo. En dan wordt dat een beetje zo'n schaapskooi op het veld. Nou, bij pleisteren met loze kalk, dat wil zeggen die op elkaar gestapelde stenen. En als je daar een beetje kalk tegen smeert, ja, dan lijkt het wel een muur. Maar u snapt, één regenbuitje, kalk weg. En één stormwindje, en kalk weg, en muur weg, en stenen om. Dus pleisteren met loze kalk wil zeggen, nou, het lijkt alsof de buitenkant wel aardig en vast is. Maar het stelt natuurlijk helemaal niks voor. Er zit geen ondergrond, er zit geen kracht, er zit geen sterkte. in. Ze pleisteren met loze kalk. Ze waarschuwen het volk niet. Ze spreken in Gods naam en ze geloven er nog zelf in ook. Maar dat zal anders uitpakken. Nou, te midden van die vele. Kunt u dat voorstellen? Je moet zoiets proberen. Ik probeer dat altijd een beetje in te denken. Te midden van die vele positieve stemmen. Wordt Ezechiël geroepen. Als eenling. Als een ware profeet. En dat staat nou in hoofdstuk 2. En hij moet een andere toon aanslaan. Nou, u snapt hoe dat aankomt daar. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Op zo'n waarschuwende profeet die eigenlijk alleen maar onheil gaat profeteren. Nou, dan krijgt hij van de Heere, met even gesproken, zijn beroepsbrief. En dan kom ik naar hoofdstuk 2. Er staat, en hij zeide tot mij, mensenkind, sta op uw voeten en ik zal met u spreken. In hoofdstuk 1 hadden we het vooral iets voor het oog. Daar zag hij dat heerlijke visioen. In hoofdstuk 2 en 3 krijgt hij vooral iets te horen met zijn oor. Ik zal tot u spreken. En wat ik tot u spreekt in uw oor, dat moet u bewaren in uw hart. En dat moet u vervolgens spreken tot de mensen, die volksgenoten die hier bij jou waren. Hij wordt hier genoemd mensenkind. Adamszoon, klein, zwak, sterfelijk schepseltje. Een zondig mensenkind. Dat komt al meer dan 100 keer voor in Ezechiël, heb ik gezegd. En in het Nieuwe Testament komt die term ook voor, in de Evangelie. Welke term denk ik dan, die je heel vaak leest in de Evangelie? Waar de Heer Jezus wordt genoemd de Zoon des Mensen. Dat is precies hetzelfde. De Zoon des Mensen. Dus ik kan zeggen dat Ezechiël ook een voorbeeld is, een type is van het mensenkind of de Zoon des Mensen. Ben Adam staat er. Ben Zoon van Adam. Van de Zoon des Mensen die in de Evangelie wordt beschreven. De Heer Jezus. Ezechiël is een type van de verworpen Messias die de zonde van het volk symbolisch gaat dragen. Dat ga ik dadelijk uitleggen. Oké, nou dat is een beetje de achtergrond. Dus u voelt een zware taak. En als u hoofdstuk 2 een beetje gelezen hebt van het boekje, dan is dat al een beetje duidelijk geworden. En dan, vers 3. En hij, de Heere, zei tot mijn mensenkind, ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Kijk, er staat, ik ga iets zeggen. Het is een beetje graven en spitten vanavond, hè? Er staat tot de kinderen Israël, tot de rebellerende volken. Israël wordt hier genoemd een volk. En nou had je, in de grondtekst heb je twee woorden. Je hebt het woord, jammer dat je het eigenlijk niet zo erg ziet hier in de vertaling. Je hebt voor het volk Israël heb je altijd het woord am. Ik ga niet moeilijk zitten doen vanavond. Maar ik denk aan Lo Ami. Wat betekent dat? Niet mijn volk. Lo Ami. Ami, mijn volk, zal worden Lo Ami, niet mijn volk. Israël als het volk van God, er was een verbondsrelatie, is altijd, Israël wordt altijd Am genoemd. Mijn volk, of Ami, mijn volk. Maar nou staat er hier, vers 3, staat niet het woord Am, maar er staat in de grond het woord Goy, Goy, de Goyim, dat zijn de heidenen. Dus, de Heere God die zegt, die degradeert zijn eigen volk tot een heidenvolk. Begrijpt u? Dat is heel erg. Omdat er zoveel afgoden waren en zo, zegt de Heer, jullie zijn mijn volk niet meer. Lo Ami. Maar jullie, ook al staat die tempel er nog, maar die wordt verwoest. Jullie zijn gedegradeerd. De status van, jullie zijn zo laag gezonken. Israël is net zo laag gezonken als de heidenen. Omdat ze van de Heere afgevallen zijn. Aan de heidenen gelijk en zelfs nog erger. Ik zou een lijn kunnen trekken. Met de laatste der dagen. Als ik echt te snel ga, moet u aan de rem trekken. Want ik ben net zo'n jong paard. Ik zou een lijn kunnen trekken met de laatste der dagen. Dit was natuurlijk ook het laatste van de dagen van Israël, dat het nog als natie er stond. Hè? Toen die ballingschap echt kwam met Nebukadnezar, nog was weg. Dus je kan een lijn trekken naar de laatste der dagen. En nou staat er, even tussen haakjes, in 2 Timotheus 3, daar wordt gesproken over de laatste der dagen van het christendom. En dan zie je, er worden er 18 zonden genoemd. 3 × 6. 6, 6, 6. Worden 18 zonden opgezomd. Mensen zullen zijn meer liefhebbers van genot dan van God. Hè? Onverzoenlijk, de ouders ongehoorzaam en al die andere dingen. En dan zie je dat ook in het christendom, dus in het laatste dagen, zal zakken tot beneden het niveau van de beschaafde heidenen. Maar dat mag u voor de rest zelf uitwerken. Nou, dan staat er in vers, ze hebben tegen mij overtreden. Deze kinderen zijn hart van... Wat staat er? Vers 3, goed lezen. Wie hebben er allemaal overtreden? Vers 3 en 4. Mag u het zeggen? Wie hebben er allemaal overtreden? De vaderen? Ja, ja. Welke generaties? 3 generaties. Zij hebben overtreden. De vaderen hebben overtreden. En hun... kinderen, dus 3 generaties lang. En wat wordt er van die kinderen gezegd? Die opgroeiende jongens, die meiden. En deze kinderen zijn hard van aangezicht. En stijf van hart. Dus op hun kinderlijke leeftijd, dan zie je al aan hun gezichten de leegheid en de hardheid en de onverschilligheid. Moet ik hier nog lijnen trekken of niet? Dit komt toch wel dichtbij. Nou, en dan staat er... deze kinderen, vers 5, en zij, het zij dat ze horen zullen, het zij ze het laten zullen. Want ze zijn een weerspannig geslacht, dat woord staat er 7 keer, weerspannig geslacht. Ze zullen weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. En dan komt het. Dan krijgt hij een beroepsbrief. Waar naartoe wordt hij beroepen? Welke gemeente? Dus naar aanhalingstekens. En gij mensenkind, vrees niet voor hen en vrees niet voor hun woorden. Hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn en gij bij schorpioenen woont. Vrees niet voor hun woorden en ontzet u niet voor hun blikken. Want ze zijn een weerspannig huis. Dus ze worden... Hoe staat het in een andere vertaling? Wie heeft er een andere vertaling bij zich?
Brandnetels.
En het gif van de schorpioen. Hè? Dus dat... Die gemeente wordt... Gemeente is aanleidingsteken, die Israëlieten. Die gemeente die wordt vergeleken met onkruid en ongedierte. Nou... Dat was vorig jaar iets anders, de presentatie van Rotterdam. Maar dat is wat. Wat zit daar nou achter? Probeer dat thuis in te vullen voor uzelf. We proberen uitleg en ook een beetje toepassing te maken. Zoeken we naar. Dus als de profeet, als de dominee, als de profeet gaat spreken tot het volk. Dan kan hij erop rekenen dat ze stekelig zullen reageren. Onkruid en schorpioenen. Gif zullen spuwen. Pijn zullen doen. Schorpioenen zijn gevaarlijk, giftig, schadelijk en zeer pijnlijk. Dat is wat. Dat is heel wat. Zo worden ze vergeleken. Weet je wat mij opvalt, gemeente? Hij begon, de Heere toonde hem iets van de heerlijkheid van de Heer, van de Heere, hè? Hoofdstuk 1. En nu de doorns. Aan wie moet u dan denken, het Nieuw Testament? Die ook iets van de heerlijkheid zag en de doorn erbij kreeg. Christus, ja. Maar ook Paulus. Is tot in de derde hemel geweest. En direct daarna lezen wij. En hij had een doorn in zijn vlees, opdat hij zich niet zou verheffen. Weet u wat mij opvalt? En dan mag u meehelpen met mij mee te denken. Je ziet vaak een lijn in de Bijbel. Dat God iets van zijn heerlijkheid laat zien aan het begin van iemands roeping. En vervolgens komen de... moeilijkheden. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Het eerste is natuurlijk hier Ezechiël. Het begon met een heerlijke roeping. Overweldigd. En tegelijkertijd, hoofdstuk 2, gelijk de doorns en de distel. Hij had dus die heerlijkheid nodig om hem staande te houden. Als je niet iets van de glorie van God ziet en je krijgt een roeping in zo'n netelige gemeente, dan hou je dat natuurlijk nooit vol. Er staat in de Bijbel... Abraham. Hoe was het met Abraham? Precies eender. Hoe oud was Abraham toen hij tot bekering kwam? Abraham was 75 jaar oud. U kan dat lezen in Handelingen 7. En dan staat er zo mooi. Abraham was 75 jaar oud toen de God der heerlijkheid aan hem verscheen. Dus hij kreeg een overweldigende indruk van die heerlijke God. En vervolgens zie je dat hij dan alles verlaat, zijn land, zijn huis, zijn maagschap, om uiteindelijk naar dat onbekende land te reizen. Hij had dat nodig aan het begin van zijn roeping, om uiteindelijk alles te kunnen verlaten. Anders kan hij weg. Anders zit je zo vast, maar door die heerlijke God, ja, dan kan je het op hem wagen. In het Nieuwe Testament zie je dat precies ener. Je ziet dat ook met de Heer Jezus als mens. We zien dat hij in Lucas 3, dan zien we dat, God de Vader de hemel opent, deze mijn geliefde zoon, dat die Heilige Geest op hem komt bij de doop. He, die heerlijkheid van God, die wordt gehoord en zichtbaar in die stem en in de duif. En dan? Wat gebeurt er dan? Direct daarna, Lucas 4. En de geest leidde hem in de woestijn waar hij verzocht werd. He, dus eerst de heerlijkheid om de moeilijkheden, de prikkels aan te kunnen. Dat is ook nu nog zo. Als je geroepen wordt tot ik zeg dat niet altijd wet van mede en pers als een voorwaarde, maar de zending, of predikant, dat je soms een indruk mag krijgen, of aan het avondmaal kan dat ook. He, dat je soms zo'n indruk krijgt van de liefde van God. En dat je op een gegeven moment, ja, dat er dan direct daarna iets heel ergs gebeurt. Dat de Heer als het ware je wil voorbereiden om aan te kunnen die moeilijke periode waar je doorheen moet. Netels en dorens. Nou, weet je wat me ook opvalt? Vers 6. Dat er staat, wees niet bang voor hun woorden en ontzet u niet voor hun aangezicht, voor hun blikken. Ja, dat is uit het leven gegrepen, hè. Ik ben 15 jaar dominee en ik ben 16 jaar getrouwd. Kijk, die woorden, als mensen op een gegeven moment woorden hebben, woorden tegen je, dat woorden zijn woorden, maar ook blikken. Het is soms zo, ja, mijn vrouw weet dat, waar zit je, ja. Dat je op een gegeven moment, als er niks gezegd wordt, maar mensen op een gegeven moment niet meer aankijken. En boze blikken hebben. Weet je dat je daar ook over wakker kan liggen? Wat heb ik nou gedaan? Er wordt niks gezegd, maar die blikken, die spreken boekdelen. En dan loop je daar en dan denk je, ja, wat oh, wat doen is vrouw, man en vrouw is één. Dus die blikken, dat kan echt pijn doen. Dat kan hartstikke pijn doen. En dat wordt hier genoemd. Spreek, vers 7, spreek mijn woorden. Gij zult mijn woorden spreken. Niet als die valse profeten, maar vreemd. Mijn woorden, ik in uw mond leg. Nou, en dan komt het, vers 8. Hoor hetgeen ik tot u spreek. Wees niet weerspannig, gelijk dat wederspannig huis, opent uw mond en eet wat ik u geef. En dan komt dat wonderlijke vanaf hoofdstuk 2, vers 8 en hoofdstuk 3, van die boekrol. Er is een hand en die geeft hem dan die boekrol. En die boekrol is natuurlijk een beeld van het woord van God. Waar is die boekrol van gemaakt, denkt u? Papyrus, ja, geen perkament, dat is dan dierenhuid, want hij moest het opeten. Papyrus. Een papyrusrol. En die rol, die staat helemaal vol. Helemaal vol. En het wonderlijke is, normaal is zo'n papyrusrol eens opgerold en is alleen de binnenkant natuurlijk beschreven. Maar van deze rol lezen wij dat die beschreven is. Voor en, welke vers staat dat ook weer? Vers 10. En zo was het beschreven van voor en van achter. Dus die rol was helemaal vol, van binnen en van buiten, boordevol geschreven. En wat staat er nou in die rol? Dat was nou niet zoiets waarmee je kan zeggen van, nou, dat is nou aantrekkelijk. De inhoud van die rol, vers 10, die waren beschreven, klaagliederen, zuchten en geween. Kunt u nagaan hoe moeilijk die opdracht voor die 30-jarige Ezechiël was. Dit was de opdracht die hij voorlopig, die eerste 11 jaar, hè, van 97 tot 86, moest gaan brengen. Ja, zeker. Ja.
Van wie waren die klaagliederen en zuchten en wie deed dat dan?
En daarin waren geschreven klaagliederen, zuchten en... Nou, je zou kunnen zeggen, dat zijn de, je zou twee dingen kunnen zeggen. Je zou zeggen, dat is als het ware symbolisch van wat God, als het ware, God moet over het volk jammeren. God moet over het volk jammeren en klagen en het wee uitspreken. Omdat die tempel, dat zullen we volgende keer zien, boordevol met afgoden beelden zit. De rol staat eigenlijk vol met straffen van God. Tenminste, zo lees ik het. Ja. Nou, en dan gaat hij die rol opeten. Dat moest hij ook doen. Ik at die rol en dan het wonderlijke. Zijn er nog meer mensen die rollen opgegeten hebben in de Bijbel? Ja, Ezechiël, Johannes, Openbaring. En ook Jeremia heeft de rol opgegeten. Ja, hoe dat nou precies bedoeld is. Kijk, als ik zeg van ik heb afgelopen week een boek verslonden. Dan denkt u niet dat die dominee daar dat letterlijk gedaan heeft. Maar het gaat om de bedoeling daarvan. De bedoeling is dat dat woord dus in hem gaat. Dat hij niet alleen maar als een postbode de boodschap brengt. Maar dat woord moet eerst, hij hoort het van de Here en hij eet het op. Het moet zijn eigen, het moet deel van hem worden. Het moet in zijn hart komen en dan pas krijgt hij de opdracht om te spreken. Elke geroepen predikant, dominee, profeet, zendeling, leider, leidster, zo mag ik het ook voor mij invullen. Het woord moet eerst door je heen gaan. En dan pas kan je ook met kracht het woord brengen. Geen knecht van God kan spreken, tenzij hij het woord heeft ontvangen, maar ook zelf eet wat de Heere hem geeft. Dat is een hele belangrijke les, ook voor zonderschoolleidsters, of KBC, of JEW, of, wat hebben we nog meer? KEW, geloof ik, ja. Al die dingen. Ja, PKN, zoiets. Al degene, dat bedoel ik heel. De les moet u heel duidelijk zijn. Al degene die woorden van God doorgeven. Dat gaat niet alleen over ambtsdragers. Maar ook over leidinggevenden. Je kan het hart van een kind of een jongere. Of een moslim. Of een gemeentelid. Of een buren. Of wat dan ook. Je kan het niet bereiken als het niet eerst zelf door je heen gegaan is. Dat is een principe in de schrift. En het wonderlijke vind ik. Als hij het nou eet. Dan denk je van nou ja. Dan krijgt hij pijn in zijn buik van. Nee. Het wonderlijk, hoe smaakt die rol? Die rol die smaakt zoet als honing. Verrassend zoet. Hoe is dat dan mogelijk? Aan de ene kant is het ellende voor Israël, maar voor hemzelf zoet. Nou, daar zit ook iets in van, de woorden van de Heer, de gedachten van God. Die woorden van God, als je die mag leren kennen, dat is op zich niet verdrietig, maar dat is, daar zit voeding in, daar zit voedsel in. He, ook al is de inhoud die je aan de anderen moet doorgeven soms waarschuwend. Maar op zich het bezig zijn met het woord van God en het tot je nemen, het kauwen en het herkauwen, het je eigen maken van de woorden Gods, daar ligt altijd zoetigheid in. Nou, dat is die rol. Ik vat het een klein beetje samen allemaal. En dan krijgen we nog iets. Nou zit ik al hoofdstuk 3. Ik vat het een beetje samen voor u. Vers 4. Mensenkind, ga heen, kom tot het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. Want, en dan komt er ook weer zoiets. U bent niet gezonden tot een volk diep van spraak. Diep van lip staat er, zwaar van smaak. Spraak, een volk dat ergens anders woont, in het buitenland of zo. Nee. Als jou nou naar een buitenlands volk worden gezonden, die je niet kan verstaan, vers 6, zouden zij niet, zo ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben? Dus al zou Ezechiël nou naar een buitenlands volk gezonden worden, met die boodschap hadden ze geluisterd. Maar nou wordt hij gezonden naar het verbondsvolk, te spreken tot zijn volksgenoten. Ja, en die luisteren niet. Weet u een voorbeeld van iemand die naar een buitenlands volk gezonden, en daar waar ze luisterden? Vanzelf, precies, Nineveh, Jona, die werd inderdaad daar met een oordeelsboodschap. En die hele stad, hebben we geweten van de stad. Wie gelooft dat in Rotterdam kan? Niemand, hè? En daarom gebeurt het ook niet. Dan wordt dat geloof wel beproefd. Ja, heel apart, hè? En de Heer Jezus zegt dat zelf ook. Wee u, zo er in Chorazin en Bethsaida, diezelfde krachten geschied waren als die nu geschied waren, zij zouden zich in zak en as hebben bekeerd. Voelt u de klem van dit hoofdstuk? Nou. Goed. Er staat in vers 8. Zie, ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten. En uw voorhoofd stijf... Wat staat in de andere vertaling? Ik heb uw voorhoofd, dan wordt hij stijf. Hoofdstuk 3, vers 8. Hart. Hart. Ja, precies. Hart, hè? Hart, hè? Andere vertaling ook. Hart. Ik heb bijvoorbeeld...
Koppig.
Koppig, ja. Ik heb uw voorhoofd hard gemaakt. Daar zit ook iets in van de naam van Ezechiël. De Heere maakt sterk of de Heere maakt hard. Zit erin. Dus, niet alleen de Heer. Wij denken vaak de Heere maakt sterk van hij geeft krachten. Dat is natuurlijk waar. Maar hier wordt het ook bedoeld, de naam Ezechiël betekent de Heere maakt sterk of de Heere maakt hard. Hier wordt de Ezechiël hard gemaakt om die stijfkoppige mensen, ja, om daar een profetie tegen te brengen. Dus, wat? Weerbaar. Ja, zodat hij dat tegen kan. Dus u begrijpt, die dominee in die gemeente, voorhoofd van koper en Ezechiël ook een voorhoofd van koper, hard, dat gaat dus hard tegen hard. Precies. De Heere zorgt ervoor dat hij er niet aan onderdoor gaat. Juist. Ja. Maar op zich is dat natuurlijk wel een... Dat is toch wel heel wat. Ja. Sorry, ik hoor niet wat je zegt. Die worden niet hard gemaakt. Die zijn al hard. Vanwege hun weerspannigheid. Ja? Dus de Heere, goed dat je wat verduidelijkingsvragen stelt, want dan wordt het duidelijker. He, dus de Heere maakt hem weerbaar inderdaad om die boodschap te kunnen brengen aan dit volk. De Heere gaf hem kracht. Dus, beste mensen, als ik mag samenvatten. Dit heeft me best wel wat gedaan, eerlijk gezegd. Goed. Wat zeg je? Nee, maar dit hoofdstuk heeft wel gedaan. Nee, ik moet eigenlijk denken aan toen ik afscheid nam van Hedel, kreeg ik een boek over Ezechiël. En toen stond erop, als valt het in Rotterdam niet mee, denk dan aan Ezechiël. Grapje, dat wordt er niet uitgezonden, hè? Ja. Ja. Ik ga dat samenvatten. Dus, als het nou gaat over de roeping van Ezechiël, ik ga dat samenvatten voor u. Ja, altijd. Door wie werd hij dus geroepen? Door, en dan moet u het goed zeggen, hij werd geroepen door die God der heerlijkheid. Die heerlijke God van hoofdstuk 1. Door wie? Nou, wie werd er geroepen? Dat is dus duidelijk. Deze profeet Ezechiël. En de Heere gaf dus ook... de Heere gaf het woord in zijn mond. Wat hij moest spreken. En de Heere gaf ook kracht. Hè, die heeft dat voorhoofd van die diamant om staande te blijven. Dat twee. Het derde is... Aan wie hij de boodschap moest brengen. Nou, dat was dus zijn volksgenoten. Of ze het horen willen of niet, ze waren weerbarstig. Wat moet hij brengen? Nou, de eerste gedeelte van zijn roeping, dat was een droevige boodschap. Die boekrol, met dat zuchten, geweeklaag en gejammer. Aan een optimistisch gestemd volk. Nou, al zou dat je beroepsbrief zijn, dan zou je dat moeten voorlezen om dat te brengen. Dan zou dat heel wat teweeg brengen. Hoe moest hij die boodschap brengen? Hij moest dat brengen met volharding. Met volharding. 11 jaar lang. Hoe het ook valt. Het zij zij horen zullen, het zij zij het laten zullen. Maar hij moest met volharding die boodschap brengen. Wat is de vrucht op die prediking? Ik sta nu een half jaar in Rotterdam en ik zou zo graag vrucht willen zien. Ezechiël was 11 jaar bezig. Wat was de vrucht op de prediking? Niks. 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 Nihil. Helemaal niks. Hoofdstuk 3, vers 7, daar ziet u het. Maar het huis Israël wil naar u niet horen, omdat zij naar mij niet willen horen. Want het ganse huis Israël is stijf voor de voorhoofd en hard van hart. Dat is wat voor een wezen. Ik zit er dan toe te passen op Rotterdam, natuurlijk helemaal verkeerd. En volgende week zit er hier niemand meer. Maar u begrijpt, ik probeer het wel een beetje dichterbij te brengen van wat het. Deze man was een man van vlees en bloed. Een zwak mensenkind. He, en hij is jaren aan het preken en er is geen vrucht. Geen nationale bekering. Geen massale bekering. Niks. Dat is heel aangrijpend. Heel zwaar voor hem geweest. En wat is dan zijn reactie? Zijn reactie is. Oh, daar ga ik het zo even over hebben. Nog even iets over die vrucht. Hij had dus geen vrucht. Ze willen u niet horen. Ze willen mij niet horen. Maar wil dat dan zeggen dat er niemand bij hem in de kerk kwam? Jawel. Ezechiël 33. Dat wil ik even met u lezen. Dat is ook zo'n apart iets. Ja. Ezechiël 33. Vanaf vers 30. Het staat dit. En gij, o mensenkind, de kinderen van uw volk spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren van de huizen. Nou, ja, dat moet u voor u zien. He, dus die mensen daar in dat dorpje, in Tel Aviv daar, in dat buitenland, die dorpsgemeenschap waar de Joden woonden, die spraken over Ezechiël. Dat waren mensen die kwebbelen over je. Ja, een nieuwe profeet. Die praten over u bij de wanden en de deuren van de huizen. En de een spreekt met de ander en iegelijk met zijn broeder zeggen, nou die moet je eens een keer gaan horen. Kom toch en hoort wat het woord zijt dat van de Heere voortkomt. Dus die mensen die dachten van, nou we gaan Ezechiël eens een keer horen. Want die man die kan boeiend preken. En dan staat er in vers 31, en ze komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen. En ze zitten voor uw aangezicht, als mijn volk. En ze horen naar uw woorden, ze luisteren aandachtig, maar zij doen ze niet. Kijk. Want ze maken liefkozing met hun mond. Nou hebben we het om een profeet. Geweldig. Die man die kan preken. Maar hun hart wandelt hun gierigheid achterna. Als je dit in een MBV leest, is het nog veel plastischer. Nog veel indrukwekkender. En ziet gij zijt hun als een lied der minnen. Die man die heeft gaven van het woord, van de uitleg. Een lied der minnen. Als een die schoon van stem is. Je hangt aan zijn lippen. Of die wel speelt, spreekt. Daarom horen zij uw woorden, maar zij doen niet. Zij doen niet. Dus dat is de aanklacht van God. Maar als dat komt, zie het zal komen, dan zullen ze weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Dus wat had je nou voor reacties? Sommigen die waren heel netelig, stekelig. Met hun woorden, met hun blikken. En de anderen die waren, nou ja, aardig, leuk, dan alles luisteren en zo. Een boeiende gave zo. Een boeiend preken. Maar ze deden er niet naar. En dat is het criterium wat God legt. Met andere woorden, of het nou aangenaam klinkt, of het netelig, stekelig, er was bij beide geen vrucht. En dan de reactie van Ezechiël. Nou, dat is dan, dat is hoofdstuk 3, vers 15. Dat die 7 dagen van slag is. De reactie van Ezechiël op deze beroepsbrief van God naar die gemeente daar. Kon hij bedanken? Nee, hij kon niet bedanken. Hij moest of spreken of sterven. Gaan we zo bekijken. Of spreken of sterven. Hij kon niet bedanken. Hij is 7 dagen van slag. Zeg ik dat goed, hoofdstuk 3, vers 15? Pardon. Ja, toen hief de geest mij op en nam mij weg en ik ging heen, bitterlijk bedroefd door de hitte mijns geestes. Maar de hand des Heren was sterk op mij. En ik kwam tot de weggevoerde Tel Aviv die aan de rivier Kebar woonde en ik bleef daar waar zij woonde. Ja, ik bleef daar verbaasd in het midden van hen 7 dagen. Ik denk als je dat goed leest inderdaad dat er 3 redenen zijn waarom die verbaasd was. 3 redenen. De eerste reden waarom die reactie, dat hij ontsteld was, hè, dat hij helemaal verbijsterd was. Verbaasd en verbijsterd. De eerste reden waarom hij een week lang helemaal van slag was. De eerste reden was natuurlijk hoofdstuk 1. Die heerlijkheid van God. Daar was hij wel verbaasd, overweldigd van. Dat is positief. En de tweede reden waarom die verbaasd erbij was, was natuurlijk de zware opdracht. Dat is hoofdstuk 2, die zware taak die hij moest gaan volbrengen. En de derde reden waarom die verbaasd en verbijsterd was, dat hij natuurlijk moest gaan rekenen op een weerbarstig volk. Een zware opdracht om dat oordeel aan te zeggen, die eerste tijd van zijn bediening. En de derde reden was dat het volk nou zo weerspannig is, dat het nou niet wilde luisteren. Ja, hij kon niet bedanken. Heere, stuur toch iemand anders. Dat zei Mozes. Hè? En Jeremia zei, ja, ik ben nog jong. Nee. Ezekiel moest spreken of sterven. Waarom zeg ik spreken of sterven? Dat staat in hoofdstuk 3 vers 16. Ezekiel wordt tot wachter over het huis van Israël aangesteld. En als het dan gaat over die wachter, dan zien wij in vers 17... Mensen, kind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven en gij waarschuwt hem niet. En spreek niet om de goddeloze van zijn goddeloosheid, van zijn goddeloze weg te waarschuwen. Opdat gij hem in het leven behoudt, die goddeloze zal sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Wat zegt de Heer hier nou? Wat zegt hij? Wie zou dat met zijn eigen woorden kunnen samenvatten?
Dat je de zonde aan moet
sterven. Ja?
Dat je de zonde aan moet sterven. Als iemand ze niet luistert en sterft, is zijn zonde dat je vrij van zijn bloed.
Precies, hè? Als iemand een verkeerde weg opgaat, dan moet je zo iemand waarschuwen. Waarom moet je waarschuwen? Er staat er, hè, voor zijn behoud. Niet om te zeggen van ik sta hier zo met een vingertje. Nee, je ziet dat die man of die vrouw weggaat, die verkeerd en die eindigt in het verderf. Waarschuw hem opdat hij behouden wordt. Maar als hij je mond houdt, dan zal die goddeloze man verloren gaan, maar het bloed van die man zal ik van je hand eisen. Met andere woorden, dan zal jij niet vrij uitgaan en daar zal ik jou ook voor straffen. En daarom zeg ik, hij moest spreken, of anders zou hij zelf ook omkomen. Dus er zit een enorme klem achter. Ja. Ja.
Want het is natuurlijk onwijs radicaal.
Ja.
Wat moet je daarmee als je werk op
staat?
Ja.
Als je dus zeg maar, ik herken dit wel. Nu hoor ik bijvoorbeeld iemand vloeken. En de ene keer dan heb ik de vrijmoedigheid om wel wat te zeggen. En de andere keer heb ik de vrijmoedigheid niet. Vaak is die vrijmoedigheid die je niet hebt, ergens verdedigd.
Ja, dat is zeker. Nou, kijk, je moet natuurlijk wel bedenken. Kijk, dit is een last die ligt op het hart van Ezekiel. He, dus hij heeft een specifieke roeping om getrouw te zijn naar die groep waarvoor hij geroepen is. Hij wordt niet voor niets een wachter genoemd. Een wachter. Wat denk je dan aan bij een wachter? Wat is dat voor een man? Wat deed hij, zo'n wachter? Een bewaker, een stadswachter, hè, die liep op de stadsmuren. En die stadswachter, die nachtwacht eigenlijk, die had twee functies. Een wachter op een stad. Die had twee functies. Kijk, hij stond daar natuurlijk hoog, hij stond op die muren. En als hij zijn mond hield, dan ging het goed. Maar hij kon zowel naar buiten kijken als naar binnen kijken. Als hij naar buiten onderraad van buiten af zag komen, dan moest zo'n wachter op de bazuin blazen om de mensen in de stad te waarschuwen. Dan komt wat aan. Een wachter, even voor de tussenhaakjes. Een wachter in het Hebreeuws is een chauffeur. En een bazuin waar die op blaast, dat is een chauffeur. Dus de chauffeur die blaast dan de chauffeur, de hoorn. En dan wisten de mensen in de stad van, hey, er is onrecht. En ik moet mij dus bereiden om me te verdedigen. Dus een wachter die doet niet iets actiefs. Maar die reageert op wat hij hoort en ziet. Hij reageert op wat hij hoort en ziet. Om anderen te waarschuwen.
Maar gaat dat niet voor iedereen dan? Ook voor ons?
Ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Dat is één, hij reageert. Ten tweede zit daar natuurlijk een grote verantwoordelijkheid in. Voor die man zelf. Want stel je voor, hij ziet wat aankomen en hij zegt niks. Nou, de mensen 's nachts, die slapen lekker. De stad slaapt en de wachter slaapt ook. Ja, dan heb ik een geen probleem. Maar als die man waakt als een radar. Hè, de rest slaapt en de radar die gaat wel. Als die wachter waakt en hij ziet wat, dan blaast hij ze wakker. Maar als die wachter slaapt en er gebeurt een ramp. Ja, dan is het ook logisch dat niet alleen die mensen omkomen. Maar dat zo'n wachter voor de krijgsraad verschijnt. Dat is wat woordelijk is. Het bloed wordt van zijn hand. En dus maar voor degene die in de stad waarin hij gesteld is, de plek waar hij gesteld is, voor die mensen heeft hij verantwoordelijkheid. En zo is het met ons ook. Wij hebben niet verantwoordelijkheid voor de hele wereld. He, wij zijn niet als een atlas die hele wereldbol op zijn nek draait. Wij hebben van de Heer, mag ik het zo zeggen, meegesproken, een paar van die balletjes gekregen. En die dragen we mee. Dat begint bij mijn gezin. Daar begint het mee. Kinderen en kindskinderen, daar heb je de eerste verantwoordelijkheid voor. En dat begint bij, wat ik zei, degene die aan je toevertrouwd zijn binnen de kerk, predikant. Misschien op je werk, kan ook. Hè, maar je moet je altijd beperken tot die last die God op je schouders gelegd hebt. Dat kan niet heel de wereld zijn, maar wel een bepaalde taak, een bepaalde groep mensen misschien, waar jij je verantwoordelijkheid voor voelt, ook geestelijk.
De naaste. Dat het bloed, zeg maar, dat van ons handgeëist is.
Ja.
Van die mensen waarover wij verantwoordelijkheid.
Ja, tenminste, als je ze niet waarschuwt. Ten behoud. Ja. Ik weet niet of de oudere mensen het wel eens gehoord hebben, maar oudere dominees, die zeiden dat dan wel eens op de kansel. Hè, van mensen, denk erom, uw bloed wordt voor mijn hand geëist. Nou, dat komt hier vandaan. He, als je niet daarom wordt ook wel eens gezegd, dat zijn oudere dominees, die hebben vaak van die Ezechiël-termen. Heel veel van die termen, die hoor je dan nog, in oude boeken lees je dat. He, van, dat je je vrij moet maken van de zielen. Daar zit ook iets in van, uw bloed mag niet aan mijn handen kleven. En dat gaat dus in waarschuwende zin, tot behoud, dat moet ik erbij zeggen. Het is niet alleen maar zo, tot behoud. Ten goede, ja.
Dan zit ik met 7
ja.
En 5. Hoe moet ik dat dan zien? Het lijkt van, je moet dat zeggen, die heel erg klem heeft Ezechiël natuurlijk. En dan wordt 2 keer herhaald, of 1 keer herhaald, en de eerste keer wordt ze eerst gezegd van, het zij dat ze het horen zullen, of het zij dat ze het laten zullen. Dat vind ik zo'n iets. En dat komt eigenlijk weer terug, wat u net zei, in Ezechiël 33.
Ja.
Dat vond ik zo frappant, want ik bleef maar met die 2 versen zitten. En nu zie ik in dat vers 32 van Ezechiël 33, dat de Heer dat al wist, want daar is het bewijs. Daarom horen zij hun woorden, maar ze doen ze niet.
Ja.
Dan krijg je het bewijs van die 2 versen.
Ja, precies.
Hoe moet je die 2 versen nou zien? Van een beetje, als je brengt die boodschap. Of ze doen of niet doen. Een beetje.
Onverschillig. Ja. Want het maakt niet uit hoe ze reageren als jij het maar brengt.
Ja, zo lijkt het, maar zo zal het
niet zijn. Nee. Nou, ik heb het zo opgevat van. Dat de Heer als het ware van tevoren al zegt tegen hem. Tegen Ezechiël. Van je hebt een zware taak. En reken erop. Ja, je moet niet op al te veel vrucht rekenen. Nee. Dus ongeacht hun reactie. Spreek. Mijn woord, ga door, ongeacht hun reactie. Hè. Of ze nou horen, dat hoop je dat ze horen en het zullen doen. Maar als ze dan niet horen, blijf spreken.
Door laten ontmoedigen.
Precies, laat je daardoor niet van het veld slaan. Hè, als er weinig bekering is, maar spreek mijn woorden. Dat is jouw taak, En hoe zij dat oppakken, dat is voor hun. Ja, zo moet je het lezen, ja. Maar niet, zo komt het wel over, hè. Van nou, hoe het ook reageren, maakt niet uit. Nee,
dat is
niet.
Het natuurlijk al altijd staat hier als bewijs ook.
Ja. Dat het zo gegaan is, precies. Ja. Nou, dat is dus iets over de roeping van Ezechiël. Ja. Nou, is dat duidelijk? Nog vragen hierover? Mag? Of over het boekje dat hierover gaat? Ja. Ik denk, ja, laat ik dit zeggen. Het is altijd zoeken naar de toepassing die deze woorden hebben voor ons. Ik heb nou wat uitleg gegeven. En hoe kan je dat nou toepassen op ons nu? Nou, ik heb een paar toepassingen gegeven. Ik denk dat de algemene lijn dit is, dat ook als het gaat over... Als de Heere spreekt over oordeel of waarschuwend in de Bijbel. Hè, als de Heere spreekt over twee wegen en dat er uiteindelijk ook een eeuwige bestemming is die eeuwig verderf inhoudt of eeuwig leven inhoudt. Dat wij dat ook in alle eerlijkheid moeten zeggen. Moeten zeggen. Hè? Niet dat dat nou het een en het al is, vandaar dat ik begonnen ben met het is een deel van zijn taak. Die eerste jaren lag de nadruk op dat oordeel. Maar dat hadden die mensen nodig. Want ze dachten van prima, oké, optimistisch en we gaan weer terug en dit is het. Dus de Heere, het evangelie is niet naar de mens. Ook in dit opzicht niet. Maar we zullen later in het boek zien, gelukkig maar. Later in het boek, als dan het oordeel voltrokken is, de tempel verbrand in 586. Ja, dan zit het volk in zak en as. En dan zegt de Heer tegen Ezechiël, en dan mag hij van troost gaan profiteren. En dan komt er hoofdstuk 33 tot en met hoofdstuk 48. Dat zijn 16 hoofdstukken lang. Een en al troost. He, God weet wat het beste is voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde gemeente. Zeg ik dat goed zo of zeg ik dat niet duidelijk? He? Het kan zo zijn, sommigen, ik zeg wel eens dit. Kijk, de een krijgt een roeping als een Jesaja. Jesaja was de evangelist onder de profeten. De evangelische Jesaja. En ander die krijgt meer een last om een Jeremia te moeten zijn. Of een Ezechiël te moeten zijn. He, dat je in je eerste periode, dat de Heer het als een last op je legt om te zien van ja, er gaan dingen mis. En er moet van God zijn gewaagd worden. He, om dan later, dat kan vaak de weg banen, om dan later toch de troost weer te kunnen geven. Maar ik denk dat dat evenwicht er wel moet zijn. He, de waarschuwende en uiteindelijk ook weer de heenwijzende dingen. Dat moet er wel zijn. Dat is het evenwicht van de schrift. En God weet wat een bepaalde gemeente van nood heeft. Ik vind het mooi, ik wou het zondagmorgen vertellen, maar de tijd was alweer gone. Om, wie van de ouderen wil gehoord van dominee Holland? C.B. Holland. Aha. Putten. Ja. Nou, er is een geweldig mooi verhaal van. Dominee Holland. En wij bidden om opwekking, hè. Daar bidden we om. En dat is de begin van mijn hart. Dat de Heer weer een herleving geeft. Te beginnen bij mij. Te beginnen bij onze kerk. Weet je hoe de Heer 100 jaar geleden. Rond 1906, 7, 8, 9, 10. Was er een plaatsje, dat is het trouwens nog, en dat plaatsje heet Driesum. Een liefelijk plaatsje. Een kast van de pastorie. Daar past die van mij 3 keer in. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Driesum. Daar stond een dominee. Daar stond een dominee. En dat was een meneer, die dominee heette meneer van Wettum. En er was nog Wetties ook. Wetties. Tot en met, nee, mensen die zuchten en die zuchten. Oh, wat een wettige man, zeg. En die man die preekt dat de deur dicht zat. De deur zit dicht. Nou, daar hebben ze jarenlang onder gezucht en onder gebeden. En toen ging die man uiteindelijk weg. Ik weet het verhaal niet exact, ik vertel het uit mijn hoofd. Maar die man ging uiteindelijk weg, of die man die stierf. En toen werd dominee Holland beroepen. En dominee Holland was een echte Colburgiaan en die preekte het evangelie. En dominee Holland die zette die gesloten deur, die zette hij op een kier. En al die mensen die hadden eigenlijk zo lang voor die deur gestaan, want die konden niet in, de deur zat dicht. Toen dominee Holland die deur op een kier zette, toen drongen ze allemaal om die deur door te gaan. En toen kwam er een opwekking. Toen kwam er een opwekking. Snap je hem? Dus, ja, die dominee van Wettum, bij spreken, die moet natuurlijk, dat kan zijn bediening geweest zijn, om de deur dicht te doen. En dat is niet aangenaam om daaronder te zitten. Dan denk ik dat je een beetje stekelig en netelig wordt, en giftig kan worden. En toch heeft God dat gebruikt in zijn wijze raad, om uiteindelijk de bediening van dominee Holland zo te zegenen, dat er toen een opwekking kwam. Ik denk wel eens bij mezelf, maar goed, ik ben ook maar een krullenjongen. Boodschappen, jongen. Ik denk wel eens bij mezelf, wij bidden om een opwekking. Dat die sluizen van de hemel opengaan. Dat de Heere de deur wagenwijd openzet. En dat er velen mogen komen. Soms denk ik wel eens, misschien moet de deur eerst helemaal dichtgaan. Misschien moet de deur eerst helemaal dichtgaan. En kijk, je bidt om een opwekking. Ik zeg het anders. Ik zeg het als een vraagteken. Je bidt om een opwekking. Maar misschien gaat het wel eerst door de manier van een ontwaking. Opwekking is gelijk. Maar misschien gaat het eerst door een manier van een ontwaken. Dat ogen open gaan voor zielen die verloren dreigen te gaan. En voor mijn eigen ziel. Dat er verdieping komt. Dat er onrust komt. Dat er honger komt naar meer. Echte honger. Dat de nood niet meer houdbaar is. Maar dat het echt een roepen wordt naar de Heer. Een Heere, kom. Want anders wordt deze stad vervuld met demonen in plaats van met uw heilige geest. Nou, in ieder geval, dat zijn gedachten van me. Maar in ieder geval, ik vind het mooi om te vertellen, naar aanleiding van de vraag van Kirsten, de deur ging dicht, een waarschuwende prediking, en daarna kwam de troost, en die troost kwam dus echt als troost aan. En dat gebruikte God rijkelijk. Goed, nou, dat is hoofdstuk 2 en 3. Ik wil graag, geen vragen meer? Ik heb nog een kwartier, dus ik kan nog iets zeggen over hoofdstuk 4 en 5. Dat wil ik graag nog met u doorgeven. De 7 punten heb ik. Klopt het allemaal nog? Rustig houden. Oké. Ik volg de wijze raad van mevrouw op. Kan die nog? Ja? Of zit de emmer vol? Dan stoppen we. Als de emmer vol zit, dan stoppen we.
Ja.
Door. Ik wil graag nog wat vertellen over hoofdstuk 4... en 5. En dat is een heel merkwaardig hoofdstuk. Ik zou daarboven willen zetten. En dat is. Ik zou daarboven willen zetten. De tekenen. De vier tekenen. Tekentaal. De vier tekenen. Weet u nog de eerste keer dat we hier waren. Dat ik sprak over die pantomime. Hè, dat zonder woorden. Dat hij dingen moest uitbeelden. Nou, en dat zien we nou in hoofdstuk 4 en 5, dat hij vier zwijgende handelingen moet verrichten, die op een of andere manier een beklemmende sfeer oproepen. Om dat volk nou maar steeds tot ervan te laten doordringen, mensen, jullie ontspringen de dans niet. Dus Jeruzalem, tempel, wordt echt verwoest. Heb geen valse hoop. Nou, dat moest hij gaan uitbeelden. Wanneer maak je gebruik van pantomime? Ja, als mensen, pantomime wil zeggen, tekentaal, dat je symbolische handelingen doet, dat doe je alleen als mensen naar woorden niet meer luisteren.
Of doof zijn.
Ja, dat is waar. Of doof zijn, goed. Maar tekentaal is ter bekrachtiging, ter ondersteuning van wat er gesproken wordt. U weet, een symbool, een iets zichtbaars, dat maakt altijd meer indruk dan iets hoorbaars. En dat gaat Ezechiël nu doen. Eerste symbool, dat is hoofdstuk 4, vers 1. Dat is heel apart. Ik zit nu bij Ezechiël 4, vanaf vers 1. Gij mensenkind, neem u een tichelsteen, een kleitablet, en leg die voor uw aangezicht, en bewerp daarop de stad Jeruzalem. Wat moest hij dus doen hier? Hij moest een kleitablet nemen. Er zijn er heel veel van gevonden. Het eerste teken. Hij moest een kleitablet nemen. En hij moest daarop gewoon met een krijtje. Of een stift. Met een griffel. Hij moest erop de stad Jeruzalem tekenen. De stad Jeruzalem. Een steen met Jeruzalem erop getekend. Nou, dan moeten we denken dat er mensen... Hij had een huis daar in Tel Aviv en daar waren mensen en hij ging voor dat huis. En de mensen liepen langs en zo buiten en... Nou, dan gaat hij wat doen. Die mensen blijven staan, die kijken. Nou, hij maakt een... En dan, vers 2. En maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterkte. En werp tegen haar een wal op. Stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen rondom. Dus hij moet een steen maken... Een tekening met een Jeruzalem erop. Dat doet hij op die steen. En dan moet hij daar... vroeger... Weet je waar ik hier aan moet denken? Soldaatje spelen. Zoiets. Hij moest daar inderdaad een wal tegenaan maken. Tegen die steen dus. Hè, tegen die steen. Zo. En wat soldaatje. En stormrammen eromheen. Dat, zodat je kan zien... Hey, die stad op die steen getekend... Die wordt belegerd. En niks zeggen. Hè? Niks zeggen. Dus die mensen blijven allemaal kijken. Wat is die man aan het doen? Wat is die profeet aan het doen? Nou, als eerste teken. Jeruzalem belegerd. Met soldaten, schansen, stormrammen. En dan krijgen we het tweede. Dat is die bakplaat. Hoe staat dat in een andere vertaling trouwens? Ook bakplaat? IJzeren pan. Ja, zo eentje uit de keuken. Een bakplaat. Nou, daar staat er. Verder neemt gij u een ijzer. Oh ja, ijzeren bakplaat. Zie je wel, dat is een nieuwe vertaling. Nou val ik door de mand, hè? Bakplaat. Ja. IJzeren pan of een bakplaat. En stel ze tot een ijzeren muur tussen u en die stad. Hier Ezechiël, daar die steen zo. En dan moet hij een pan pakken uit de keuken van zijn vrouw. En die moet hij zo ertussen zetten. Tussen die stad op die steen en hem. Als een soort ijzeren muur. Een ijzeren gordijn. En daarachter moet hij zich verschansen. En richt uw aangezicht tegen haar dat zij in belegering komen. Dus hij moet achter die pan gaan zitten. En voortdurend naar die stad kijken. Op die steen getekend. Dit zei het ganse huis van Israël tot een teken. En richt uw aangezicht tegen haar. Ja, goed, hij kijkt natuurlijk, ja, hij kijkt naar die muur. En
naar de pan.
En naar, ja, zoiets. Maar in ieder geval, hij ligt, die pan staat ertussen. Ja?
Hij kan de stad niet zien.
Hij kan de stad niet zien.
Dat is pan
vrouwen. Poeh. Ja, nou in ieder geval, hoe dat precies is, weet ik niet. Maar in ieder geval wel, u voelt wel de spanning als hij dat gaat uitbeelden. Die pan is misschien een beeld van, ja, dat ook de gebeden of zo er niet meer doorheen komen. Of dat het gewoon dicht zit. Afgesloten. Ja. Of dat hij de rol van vijand op dat moment moet, dat de vijand constant die stad in het oog houdt. Hoe dan ook, er zit in ieder geval wat tussen. Nou en dan... Dan staat er daarachter, iets heel merkwaardigs, lig gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls naar het getal van de dagen dat gij daarop zult liggen, zult gij hun ongerechtigheid dragen. Dus wat moest hij dan gaan doen, achter die pan? Hij moest gaan liggen op zijn linkerzij. Hoe lang? 390 dagen. Dat is dus ruim een jaar. En een maand erbij. Hij moest daarachter gaan liggen, gebonden, op een of andere manier, met touwen, op zijn linkerzij. En waarom moest hij dat doen? En hij moest wat dragen. De ongerechtigheid van de kinderen Israëls. En nou zie ik een lijntje, ik had het net over die mensenkind, zoon des mensen, beeld van de Heer Jezus. Waar lijkt hij hier op? De Heer Jezus als de zondebok. Het lam dat de zonde de wereld wegneemt. Hij droeg als mensenzoon, als profeet en priester. Terwijl de Heer Jezus profeet, priester en koning is, nog rijker. Hij droeg uiteindelijk. Dat zit erin, dat klinkt hierin door. Nou, waarom moest hij liggen op zijn zij? De zwaarte van de zondelast van het volk drukt die profeet als het ware tegen de grond. Zo zwaar is de zonde van het volk in de ogen van God. Hij ervaart als het ware, dat moest hij symbolisch uitdrukken, de last, de druk van die verschrikkelijke zonde. Ja? Ja, links, dat heeft te maken, links in het Hebreeuws, dat is hetzelfde als noorden. Links is hetzelfde als noorden en zuid is altijd, rechts is altijd zuiden. En Israëliet staat altijd met zijn aangezicht naar het oosten. Dus links is altijd het noorden en rechts is het zuiden. Dus links, hij moest op zijn linkerzijde liggen, dat is noord. Dat zijn dus de 10 stammen, de 10 stammen. En die moesten dus 390 dagen. En zuid, dat is rechts. Dat staat ook in hoofdstuk 4. Dat is rechts. En daar moest hij de 2 stammen. En dat is dus 40 dagen. Naar het getal van de ongerechtigheid van de kinderen in Israël staat er. Israël. Zal ik het even lezen? Want ik ga nou wel over heel erg snel. Vers 5. Want ik heb u gegeven de jaren van hun ongerechtigheid, naar het getal van de dagen, 390 dagen, dat gij de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Dus die 10 stammen, die 390 dagen, dat gaat naar het getal van de jaren dat Israël gezondigd had. 390 jaar. Ja, ik weet dat u wil vragen. Ja, ik ga er zo op in. We gaan verder totdat we verzanden. Maar, dus dit heeft te maken met de 390 jaren van de ongerechtigheid van het 10-stammenrijk. Ja? En dit heeft te maken met de 40 jaren van de ongerechtigheid van het 2-stammenrijk, Juda. Precies. Nou is nu natuurlijk de vraag, dat is de volgende vraag, dat is eigenlijk de vraag van meneer Vlot. Van ja, hoe kan je nou die 300 jaren, hoe kan je dat terugrekenen? Nou, dat is altijd een moeilijke vraag. Ik denk zelf, maar het is nooit helemaal precies te zeggen. Ik denk dat het begonnen is, wanneer is nou in dat 10-stammenrijk echte ongerechtigheid begonnen? Precies. Met die 2 kalveren in Dan en Bethel, die Jerobeam die Israël zondigen deed. En dat je, ik denk dat je van daaruit moet rekenen. En dan kom je ongeveer, ik heb mijn huiswerk gedaan, ongeveer in het jaar 900, dat is voor de fijnproevers, ik hoop dat u honing proeft trouwens, 977 voor Christus tot 586 of 587 voor Christus. Dat is ongeveer, klopt dat? Ja, dat is ongeveer 390. Ja. Dus, maar het is belangrijk om te zien dat het van die zonde van Jerobeam, die Israël deed zonde. En dat heeft te maken met die koning inderdaad. Goed. Nou, dat is dus het teken van dat liggen. Ja, een vraag. Ja, nog een vraag.
Moet ik echt letterlijk nemen die
390? Ja, precies. Ja, ik wil net even die doorlichtplekken zo. Hoe moet je dat nou zien? Ik denk, maar u mag daar best anders over denken. Ik denk toch, dat is mijn algemene Bijbeluitleg. Probeer zoveel mogelijk letterlijk te nemen wat letterlijk kan genomen worden. De letterlijke uitleg. Ik denk dat dat inderdaad letterlijk bedoeld kan zijn. Met uitzondering, want daar gaan we dadelijk over spreken. Kijk, heel simpel, hij moest natuurlijk ook naar het toilet. Hij moest eten en we zien dadelijk, daar gaan we zo verder op, we zien dadelijk dat hij zijn eten zelf moet klaarmaken. Dus er waren, hij moest dat doen, maar er waren wel tussenposes. Hij zegt helemaal niks. Inderdaad, hij preekt niet, hij symboliseert iets. En hij zegt het helemaal niet. Nee. Dus inderdaad, wel letterlijk, maar niet in de zin van dat het echt dag en nacht 24 uur etmalen zo lang. Ja, dat denk ik ook. Goed, nou, en dan krijgen we nummer 3. Klopt dat? Eerste teken, tweede teken, die bakplaat. Nee. Tweede was die bakplaat en die 300, dat liggen erachter. Dat is het tweede teken. Sorry mensen, maar ik doe het goed. Het derde is inderdaad, dat is het derde teken, dat heeft te maken met, laat ik het zeggen, dat heeft te maken met een dieet. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, vers 9, hoofdstuk 4. Mag ik er even afmaken? Nog één teken? Zijn we er. Het derde is hoofdstuk 4, vers 9. Dat is het derde teken. En neemt gij voor u tarwe en gerst en bonen en linzen en heersen. Gierst. Ja. En spelt. En doe die in een vat en maak die tot brood. Naar het getal van de dagen die gij op uw zijde nederliggen zult, 390 dagen zult gij dat eten. Dus hij had een jaar en een maand, 390 dagen, moest hij wel datzelfde, moest hij voedsel koken, maar wel altijd datzelfde voedsel. Wat zit daar nou in? Nou, ik heb even gekeken. Weet je hoe dit klinkt? Ja, wij horen niet hoe dit klinkt. Weet je hoe dit klinkt? Ik ga het voorlezen. Dit klinkt net zo voor Ezechiël als wanneer ik tegen u zou zeggen: stel dat je in een kookboek leest, neem tarwebloem, 1 ons graszaad en 1 geraspte voederbiet. Meng dat door elkaar, eet u smakelijk. Wat denk je dan bij jezelf? Dit is niet te eten. En dat was het ook. Ik heb gelezen bij de Joden, de Talmud, de Joden, die hebben dat nagemaakt. Er staat ergens in de Talmud, dat zijn de geschriften van de Joden. Die hebben dat nagemaakt in de 3e eeuw na Christus. En dat was niet te eten. We gaven het aan de honden. Zelfs de honden aten het niet op. Het staat letterlijk in de Talmud. Dus belegeringsbrood wordt het genoemd. Belegeringsbrood. Zoals in de oorlog. Je at alles. Tot ratten en muizen. Want dat zou gaan gebeuren. Ook al was er helemaal niks van te zien. Jeruzalem zal worden belegerd door Nebukadnezar. Daar zien ze en dan merken ze niks van. En dan zullen jullie zulke dingen eten. En als voorproef moest Ezechiël dat uitbeelden door dat te mengen. En om dat nu al voor hun ogen te eten. Spelt en giers. Tarwe is normaal brood. Gest, dat is in de Bijbel altijd arme brood of veevoeder. En spelt en giers is van nog minder kwaliteit. En linzen hadden we dat ook niet. Linzen en bonen, ja, dat zijn peulvruchten, maar dat zijn volgens mij geen meel-ingrediënten.
Ik denk niet dat het geert is een bonenmeel, dat smaakt echt niet. Dus mag ik terugkomen op je bokbon?
Ja.
Het is een bokbon geweest, die over een vuur gezet werd. En dat mengsel.
Ja.
Kun je een pak van maken en dat erop bakken. Ik heb dat gezien in het Bijbels Museum.
Ja.
Dat mengsel, maar een mengsel van bepaalde soorten meel. En die werden dus als koekjes, ongerezen natuurlijk, zo gebakken. En konden dus na afkoelen gelijk gegeten.
Ja. Het is toch een bakpan, ja.
En dan had je dus echt een pan zo op het vuur weer gebakken in het midden.
Ja. Ja, dus het komt overeen met wat we zojuist eerder hebben gezien. Wat zit er nou achter? Dat is dus een armzalig rantsoen. En het is ook heel weinig. Heel weinig. Het wordt ook afgepast. Dat staat ook ergens in het gedeelte. Het wordt afgepast. Dus het was te veel om te sterven en te weinig om te leven. En daarmee wilde Ezechiël dus uitdrukken namens God: jullie zullen worden belegerd en jullie zullen honger lijden. En dan komt er iets helemaal merkwaardigs. Even kijken hoor. Gij zult de gerstekoek eten, vers 12. En die zult gij met de drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen. Met menselijke uitwerpselen. Nou, en dan gaat Ezechiël protesteren. Dan gaat hij protesteren. Dit is bizar. Met menselijke. Daarmee wil de Heer dus zeggen: ja, jullie zullen niet alleen honger lijden. Jullie zullen ook worden weggevoerd en onrein voedsel eten. En dat is ook uitgekomen. Want waar denkt u dan aan? Dat ze in de ballingschap onrein voedsel moesten eten?
Daniel,
precies. Dus het is allemaal uitgekomen. Maar dan gaat dat Ezechiël te ver. Dan vraagt Ezechiël aan de Heer. Alzo zullen de kinderen Israëls hun brood eten, vers 13, onrein. Toen zeide ik, vers 14, ach Heere, Heere, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest. Want ik heb van mijn jeugd af aan tot nu toe geen dood aas nog verscheurd gegeten. Natuurlijk niet, want hij was een... Ja, niet alleen een Jood, maar ook een... Ook een priester. Ook een priester. Dus, en dan zegt de Heere tot hem, zie, ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek. Zo zult gij uw brood daarmee bereiden. Ik breek de staf van, van het brood in Jeruzalem. En zul het brood met gewicht moeten afmeten. Nou, dat is dus het onreine voedsel wat moest worden gesymboliseerd. En dan tenslotte, en dat is ook heel merkwaardig. Dat is het laatste teken, het vierde teken. En dat is het teken van het hoofdhaar. Nee, hoofdhaar en baardhaar. Hoofd en baardhaar. Dat is het laatste. Hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4. Wat staat er? Ezechiël 5, vers 1. En gij mensenkind, neemt u een scherp mes, een scheermes der barbieren, het welk gij zult laten gaan over uw hoofd en over uw baard. Daarna zult gij u een weegschaal nemen en die haren delen. Hier gaat het over de haardracht van een man. Hij moest zijn hele haar afscheren, een scheermes. En zijn baard. Alles. En dat moest hij dan in een pan doen, in een schaal doen. En dat moest hij in drieën verdelen, al die haren. Weet u wat hierachter zit? Wij voelen dat niet zo erg, want bij ons zijn er allerlei soorten, maten, kleuren en lengtes van haardracht voor van alles en nog wat, ook voor mannen. Maar precies, dit is voor... Kijk, in het oosten was het zo, als er rouw was, dan mochten ze een plukje haar of zo, mochten ze afsnijden. Maar de Heere had verboden je haar weg te scheren. Deuteronomium 14. En priesters, Leviticus 21 vers 5, mochten dat helemaal niet. Even kijken, ik zal het voor u voorlezen. Leviticus 21 vers 5. Het gaat over de priesterwetten. Zij zullen op hun hoofd geen kaalheid maken. En zullen de hoek van hun baard niet afscheren. En in hun vlees zullen zij geen sneden snijden. Geen tatoeages. Dus een priester mocht helemaal geen kale plek maken aan zijn, of zijn baardrand wegscheren. Dat was in het oosten de trots van een man. Baard en haar. Je ziet dat nog steeds in de Grieks en de Russisch-orthodoxe kerk, ook bij de Joden trouwens. Elke Russisch-orthodoxe, Romeins, als u in Roemenië keer geweest bent, of Grieks-orthodoxe geestelijke, heeft altijd een geweldige baard. Dus dat hoort bij de status van een man en ook bij de status van een geestelijke. Nou begrijpt u misschien het verhaal dat David op een gegeven moment zijn mannen uitzendt naar een zekere meneer Hanun. Dat was de zoon van Nahas. En die Hanun, die was een Moabiet, die zegt van, hey, volgens mij is dat nu al spionnen. En wat doet dan die Hanun? Dan pakt hij die mensen van David, die David in goede wil gestuurd had. En dan snijdt hij de baard half af. En hun kleren tot op hun achterste. Dat was een uitermate grote schande voor een man. Die kleren, ja, die kan je verwisselen, maar die baard kan je zeggen van, morgen staat hij er weer. Dat was een hele grote schande. Nou, dus, concrete les, als de Heer je roept, als de Heer je zijn heerlijkheid laat zien, als de Heer je een taak geeft, dan kan de Heer je ook wel eens hele pijnlijke en moeilijke handelingen laten verrichten. Dat het je offers kost. Wat moet het voor de priester Ezechiël geweest zijn? Dat hij zijn hoofd haar. Dat zou nooit. Geen haar op zijn hoofd die daaraan zou denken. Tenzij de Heer dat uitdrukkelijk hem gebiedt. En dat gebeurt hier. Een moeilijk offer wat hij voor de Heer moet brengen. Dat hoort ook bij zijn taak. Ik zie daar gaan een kale priester. Zonder baard. Dat moet een schok zijn geweest voor het publiek. Nou, kijk, dat lijkt zo. Hij zei natuurlijk wel al zo, zegt de Heere, Heere. En zijn profetieën kwamen uit. En je moet bedenken dat Ezechiël in zijn dorpsgemeenschap wel een man was met gezag. Alleen hij deed hele bizarre dingen. Maar mensen, je leest dat in verdere hoofdstukken. De oudsten, de leiders die van die dorp, kwamen regelmatig naar Ezechiël toe om raad te vragen. Dus dat was een man van gezag. Alleen hij deed wel hele bizarre dingen. Maar hij ging ook uitleggen waarom hij deed. En wat was nou de uitleg daarvan? Nou, een derde deel. Hij moet dat in drieën verdelen, die hoofdharen. En wat gebeurt daarmee? Een derde deel van die hoofdharen. Dat verbrandt. In de stad, namelijk op die tegel. Hij moest een dosje haar nemen en dat op die tegel in de brand steken. En wat wil dat zeggen? Een derde deel van het volk van Jeruzalem zal natuurlijk omkomen in die brand die later Nebukadnezar in het jaar 586 zou stichten in Jeruzalem, aanstichten. Het volgende deel, wat moest hij daarmee doen? Ja, hij moest dat nemen en hij moest er met een zwaard omheen slaan. En daarmee wilde hij dus zeggen, moest hij uitbeelden, als dadelijk Nebukadnezar komt, dan zal een derde deel van de Jeruzalemers, die zullen worden verbrand. En degene die ontkomen, die worden door het zwaard van Nebukadnezar in de pan gehakt. Zoals die haren zo aan het snijden is, in de pan aan het hakken is. En een ander derde deel, ik zit nou volgens mij bij hoofdstuk 5 vers 12 inmiddels, klopt dat? Sorry. 5 en 2. En het derde deel zult gij in het midden van de stad met vuur verbranden. En het derde deel zult gij in de wind strooien, want ik zal het zwaard achter hen uittrekken. Een derde deel moest hij dus in de lucht gooien. En daarmee wilde hij dus zeggen, wat nou overblijft van die mensen in Jeruzalem, die worden verstrooid in de ballingschap. Die zullen gaan with the wind. De ballingen die zullen verstrooid worden. En dan moest hij nog iets doen. Het laatste.
Ja,
echt
het laatste.
Ja. Ja. Ja.
Nou,
want ik zal het. En dan staat er. En gij zult ook weinig in getal nemen van die haren. Van die derde deel die in de wind waait. En dan valt natuurlijk wat op de grond van die haren. Dan moest hij wat nemen. Gij zult weinig in getal nemen. En in uw slippen binden. Dat is volgens mij een priegelwerkje. Als je een paar van die haren neemt. En die moet je dan als het ware helemaal aan de rand. Moet dat een beetje vastbinden zo. En wat wil hij daar nou mee zeggen? Met die paar haren die vastgebonden worden.
Een paar behouden
inderdaad. Hè? Verbrand, met het zwaard gedood. Verstrooid, maar een rest. En dat is nou de troost. Te midden van zoveel oordeel. Er zal altijd een rest overblijven. Hoe zwaar en hoe zwart de profetie ook kunnen zijn, altijd zie je het lichtpuntje dat er een rest behouden zal worden. Dus sprekende handelingen van de zwijgende kale Ezechiël, die hier oordeel uitspreken, waar toch nog een glimp van hoop in zit. Ik luister eigenlijk altijd naar mijn vrouw, dus nu ook. Ik stop ermee. Nou, laat het eens tot u doordringen. Leest u het nog eens en dan zullen dingen duidelijk worden. Volgende week belevende welzijn. Hoofdstuk 8 en 9. En dat is volgens mij ook een woensdag. Want volgende week donderdag is het hemelvaartsdag. Dus woensdagavond. Gebedskring en Bijbelstudie.
Tot
welke
hoofdstuk denkt u dan te gaan?
Oh ja. Even kijken. Nou, in ieder geval hoofdstuk 8 en 9. En ik probeer iets te zeggen over misschien ook even nog iets de structuur van 10, 11, 12, 13, 14, 15. Niet dat ik het allemaal behandel. Maar mijn vrouw komt nooit meer. Leuk, gezellig. Ja, erg gezellig. Ja, precies. Ja, daar komt het bekend voor. Want het volgende hoofdstuk is hoofdstuk 16, dus ik concentreer me op 8 en 9 en ik zeg nog iets van de rest. Nee, wij kunnen elkaar altijd erg motiveren. Goed mensen, wij zullen samen nog een psalm zingen en dan zullen we eindigen. Wie heeft er een psalm te zingen? Psalm 119 vers 52. 119 vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Dat past er inderdaad heel goed bij. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan ge hemel beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest. Verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd. En zal bedrog en slinkse wegen wraken. We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze avond. En wij willen u danken voor uw woord. Heil en troostrijk. Maar ook scherp. Waarschuwend. Heenwijzend. Heren, we danken u dat u vanavond mocht beginnen met het aanroepen van uw naam. Bidden om een opwekking. Om een herleving. Dat deuren geopend gaan. Maar wij kunnen u nooit de weg voorschrijven. Heer, het was ook in de tijd van Ezechiël, de deur ging dicht. In plaats van troost en evangelie kwam er oordeel en waarschuwing. En daar zat niemand op te wachten. En toch was het uw boodschap. Om nou plaats te maken voor die troost, dwars door het oordeel heen. Wij weten niet welke weg u gaat ook met deze stad. En heren, wij willen u ook niet de weg voorschrijven. Wij zijn zo beperkt van verstand en zo kort van inzicht ook. Maar u bent een groot en geweldig God. Heren, we danken u dat u ook liet zien vanavond dat, hoe moeilijk het ook was, maar dat Ezechiël de steun in de rug had. Dat hij overweldigd was door dat visioen. En daarmee kon hij de wereld, daarmee kon hij de stad, daarmee kon hij de mensen tegemoet gaan. Heren, wij danken u dat u altijd ook door de waarschuwingen heen ons behoud op het oog hebt. En dat er een rest is die altijd overblijft. En heren, mag die rest een grote rest zijn. Nog een groot overblijfsel. Heren, wilt u ons ook bekrachtigen voor de taak die gij op onze schouders legt. Dat we ook eerlijk met mensen zullen omgaan. En heren, door dit gedeelte hebt u ons wat te zeggen. Mogen wij het opeten, herkauwen en dat het ons toch ondanks alles zoet mag zijn om zo met uw woord bezig te zijn, om het te bewaren in ons hart en ook door te geven aan mensen die u op ons pad brengt. Zo dragen we elkaar aan u op. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zonder genade. Ga met ons mee naar huis. Geef ons een blijde zondag om Jezus wil. Amen. Wel thuis allen.